Gemeente, de tekst voor de prediking vinden we in Samuel 18, het eerste vers en ook het achtste vers. Ene nacht van 1 Samuel 18. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had, hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En het achtste vers. Toen ontstak Saul zeer. En dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven. Doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Ja, gemeente, als je die twee teksten naast elkaar legt, dan zie je een gigantische tegenstelling. Twee mensen komen tot elkaar, Jonathan en David. Ze worden aan elkaar verbonden. En twee mensen raken uit elkaar. Saul en David. Daar komt een diepe scheur tussen. Saul en Jonathan, vader en zoon. Men zegt wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Zo vader, zo zoon. Het zijn allemaal bekende gezegden. Maar hier, in deze geschiedenis, is het allerminst waar. Hier worden twee mensen verenigd en twee uit één gescheurd. Eerst maar dat eerste. Dat is ook wel het mooiste, moet ik zeggen. Dat snap je. De ziel van Jonathan werd verbonden aan die van Saul. Hij kreeg hem lief als zichzelf. Dat is prachtig, hè? Twee mensen elkaar zo lief krijgen. Wanneer was dat? Wanneer gebeurde dat? Wel, dat gebeurt als David de reus Goliath verslagen heeft. U weet wel iets van die geschiedenis af, neem ik aan. De Filistijnen waren Juda binnengevallen. En ze hadden zich gelegerd aan de ene kant van het Eikendal. En toen moest Israël er iets tegenover zetten. Saul met zijn mannen gingen ook naar het Eikendal toe. En zij legerden zich aan de andere zijde van het dal. Het dal in het midden. En, schrik niet, 40 dagen lang gebeurt er helemaal niets. Helemaal niets. Er wordt geen pijl geschoten. Er wordt geen zwaard getrokken. Want ze durven geen van beiden, durven ze het dal in te gaan om de tegenstander aan te pakken. Er is een complete padstelling gaande in het eigen dal. En dan ook nog die reus, Goliath. Hij komt iedere dag, hè? Iedere dag. Morgens, 's avonds, twee keer op een dag komt hij bulderen, bulderen. Hij roept het uit, hè? Wie is er onder de kinderen Israëls die het aandurft om mij te bestrijden? Die durft dat. En hij staat daar zelf voorzekerd, want hij weet wel dat niemand van de kinderen Israëls dat zal aandurven, een reus van 3 meter lang. En dat zal niemand aandurven. Hij weet wel wat hij zegt. En hij zegt er ook nog bij, laten we er maar een duel van maken. Een tweestrijd. Dat die ene van jullie dan strijdt tegen mij en win ik dan, zijn jullie mij onderworpen, ons onderworpen, ons Filistijnen. En wint die van jullie, dan zijn wij aan jullie onderworpen. Dan zijn de Israëlieten, dan zijn die heer en meester, als die tenminste wint, hè, die gezant van de Israëlieten, die strijder. Maar wie is die strijder? Niemand heeft zich gemeld. 40 dagen lang, en 40 is een Bijbels getal, een tal van volheid. 40 dagen lang heeft hij daar staan brullen en Er gebeurde niets. Oh, dat was een padstelling. En Jonathan dan? Durfde die ook niet? Dat weet ik niet precies. Hij was er wel. In dat eikenhout. Hij was meegenomen door zijn vader. En hij had, kort daarvoor, had hij de Filistijnen verslagen. U kent die geschiedenis misschien wel, dat hij met zijn wapendrager tegen de steilte van een rots was opgeklommen. Want hij zei, er is bij God geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Hè? God kan altijd verlossen, al is het met twee man, al zijn we maar samen. En hij klom naar boven en hij sloeg daar de bezetting van de Filistijnen. En het werd een geweldige nederlaag voor de Filistijnen. Dus Jonathan had wel geloof. Die had wel geloof. En waarom meldt hij zich nu dan niet om tegen Goliath te strijden? Gemeente, ik weet het niet hoor. Heeft hij niet gedurfd? Heeft Saul hem ervan weerhouden? Hij was de kroonprins namelijk, hè? Die wilde die natuurlijk niet gaan verliezen. Of moeten we zeggen, en hoe het ook zij is dat waar, denk ik, de Heere heeft dat verhinderd. Dat Jonathan het doen zou. Want, David moet het worden. David, die moet voor het voetlicht komen. David is door Samuel gezalfd tot koning in Sauls plaats. En David moet blijken de man te zijn van de toekomst voor wie het koninkrijk wezen zal. Daarom heeft de Heere dat zo geleid. Dat Jonathan die strijd niet is aangegaan, al zou hij het geloof ervoor gehad hebben, want dat was de vorige keer wel duidelijk gebleken. Maar lieve mensen, aan iemand die er niet is, heb je niks. En David was er niet in het eikendal. Saul had hem niet meegenomen. Hij was nog maar een knaap van 20 jaar en helemaal geen krijgservaring. Hij had zelfs geen harnas, hij had geen zwaard. Wat moet je met zo'n jongen? Nou ja, die liet je dan thuis. En wat was er toen gebeurd? Toen was David naar Isaï teruggegaan, zijn vader in Bethlehem. Hij bleef natuurlijk niet in het paleis te Gibea. Saul was er toch niet. Die was op oorlogspad. Die was niet thuis. Dus hij ging naar huis, naar zijn vader toe, om de schaapjes te weiden, zoals hij dat altijd al gedaan had. En dan, gemeente, zie daar Gods hand. Dan zegt Isaï tegen David, jij moet eventjes naar dat slagveld toe. Hier heb je wat kazen en wat broden. Naar je broers toe, je drie broers die daar ook dienen op het slagveld. Even kijken hoe het met ze gaat. En een geschenk voor ze meebrengen, meenemen. Ja, en zo is David in het eikendal terechtgekomen. Precies op die 40ste dag. Isaï stuurt zijn zoon naar het eikendal toe en dan komt David aanlopen het eikendal binnen. En de slagorden die hebben zich al gesteld, die zijn bezig zich te stellen aan beide kanten voor de 40ste keer. En weer is daar die buldering van Goliath, die de levende God hoont. Die de slagorden van Israël hoont. Geef mij een man om een duel aan te gaan. En David hoort het. Hij moet hier op dit moment zijn. Geen uur te vroeg, geen uur te laat. Hè? Zo is de Heere in zijn voorzienigheid. Geen uur te vroeg, geen uur te laat. Ook geen dag te vroeg en geen dag te laat. Op de 40ste dag, precies op het moment als Goliath begint te blaren, dan is David in het eikendal. En hij hoort dat. Hij praat eens met iemand, hij praat nog eens met anderen. En ze brengen hem bij Saul. Hier is een man die er wel wat voor voelt. En dan die geloofsbelijdenis van David. Die God die mij gered heeft uit de muil van de leeuw. En die mij heeft gered uit de klauwen van de beer toen ik bij de schapen van mijn vader was, die zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Dat heeft Jonathan gehoord. Dat David dat tegen zijn vader zei. En gemeente, zo is hij de Filistijn tegemoet gegaan. En met zijn zak, u kent de geschiedenis allemaal, met zijn steentjes. Hij had er maar eentje nodig. Hij had er 5 in de zak, maar hij had er maar eentje nodig, want die raakte hem in het voorhoofd. Want ik kom tot u in de naam van de God van Israël, de God der legerschaar die jij gehoond hebt. Zo is die de Filistijn tegemoet getreden. In de naam van de God van Israël, van de levende God. Ook dat heeft Jonathan gehoord. En zodoende, gemeente, zodoende werd zijn ziel verbonden aan die van David. Kregen ze een relatie met elkaar? Een liefdesrelatie? Nou, er zijn tegenwoordig theologen en ook uitleggers van de schrift, tenminste daar moeten ze voor doorgaan. Die zeggen, ja zie je wel, dat kwam toen ook al voor, hè, mannen met mannen. Theologen van een zekere vlag, hè, een veelkleurige vlag, die daarvan houden, van die veelkleurige vlag. Die beweren dat, die zeggen, ja kijk maar, je kunt het zien, hè, hier. 2 zielen aan elkaar verbonden en hij had hem lief als zichzelf. En men wijst dan ook graag nog eventjes naar 2 Samuel 1. Waar het klaaglied staat van David over Jonathan en Saul. Als ze gesneuveld zijn op het gebergte van Gilboa. Dan zegt David over Jonathan. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Nou, zeggen ze dan. Hè. Nou, zeggen ze dan. Dan heb je het. Hè. Zie je wel. Dat kon toen ook al en dat staat ook in de Bijbel. En dus mag dat ook de dag van vandaag wel gebeuren. Hè. Dat is helemaal niet erg. Hè. Kijk maar in de Bijbel, daar kwam het ook al voor. Maar als je even nadenkt, beste mensen, dan weet je wel dat er niets van aan kan zijn. Jonathan heeft later een zoon. Waar is hij vandaan gekomen? Mephibosheth. Waar is hij vandaan gekomen? Hij moet dus ook wel een vrouw gehad hebben. En David had al 2 vrouwen voordat hij koning werd. Had hij al 2 vrouwen. Ahinoam, die Israëlitische. En Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Die 2. En daarna heeft hij er nog meer gehad. Veel meer dan het eigenlijk goed was. Eigenlijk goed was hij. Dus David had meerdere vrouwen, hè. Ja, inderdaad, meerdere. Een behoorlijk aantal. Niet zoveel als Salomo, maar wel een behoorlijk aantal. En wat dacht u van de geschiedenis van Bathsheba? Nou, dan kan dat niet waar zijn, hè. Dan kan dat niet waar zijn dat dit een relatie was van man tot man. Dat moet een verzinsel zijn, hè. Dat leest men er dan in. Hij had hem lief als zijn ziel. Dat betekent eigenlijk hetzelfde als lief als zichzelf. Je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, dat moeten we allemaal. Dat moeten we allemaal, hè. Onze naaste lief hebben als onszelf. En de Heer Jezus heeft ons ook uitgelegd wat dat betekent. Dat betekent, wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen even zo. Dat is je naaste liefhebben als jezelf. Hè? Dus wat je van een ander zou willen dat ze jou doen, dat moet jij ze dan ook doen. Dat reikt ver. En er is niemand van ons die dat volbracht heeft. Niemand van ons. Want we zijn van nature allemaal haters van onze naaste. En ook al krijgen we de liefde uitgestort in het hart, dan is dat altijd ten dele. Maar toch, gemeente, toch die liefde van Jonathan tot David, die ging wel heel erg ver. Want hij cijferde namelijk zichzelf helemaal weg. En dat is wel heel opvallend, hè, dat hij zich helemaal wegcijferde. Hij deed echt een stap terug om David voor te laten gaan. Met eer moet de een de ander voor laten gaan, zegt ook de apostel Paulus ergens. Hè. Je moet de ander niet alleen gunnen wat je jezelf gunt, maar op een gegeven moment kan het ook zijn dat je die ander zelfs meer gunt dan dat je jezelf toeschrijft en aan jezelf gunt. Hè. En zover is het met Jonathan richting David wel gegaan. Hij is gesloten samen een verbond. Samen. Ja, samen. Maar het ging van Jonathan uit. Jonathan was namelijk de voornaamste in dat verbond, dat is duidelijk. Hij is de kroonprins. De zoon van Saul. Bestemd om straks koning te worden, zijn vader op te volgen. Alsjeblieft, dat is niet niks, hè. Dat is niet niemand, hè. Dat is echt een belangrijk figuur. En David is maar een eenvoudige herdersjongen. Hij zal er ook in al zijn eenvoud bij gestaan hebben. Dat kan niet anders, want hij kwam van het veld. En zijn vader had hem alleen maar gestuurd om brood en kaas te brengen. Niet meer dan dat. Dus hij zal er heel eenvoudig hebben uitgezien. Hè. Hier is een verbond tussen een groot man, hè, Jonathan, een groot man, en een nietige jongen, hè? Een jongen die niet veel voorstelde, schaapjes hoede bij zijn vader, hè? Een herdersjongen, niet meer dan dat. Hè? Dat noemen wij een vazalverbond, hè? Dus een hoge persoon die een verbond sluit met een laag iemand, een vazalverbond. En daarnaast heb je ook wel in de Bijbel een pariteitsverbond, hè? En dat is een verbond van twee gelijke partijen. Zo is het bijvoorbeeld in een huwelijk, hè? Dat is een pariteitsverbond. Man en vrouw staan op dezelfde hoogte. Ja, ik weet wel, de man is het hoofd van de vrouw, dat is zo en dat blijft zo, maar toch, er is geen man die tegen zijn vrouw kan zeggen, je mag wel blij zijn dat ik je getrouwd heb. Dat is belachelijk. Dan is er iets niet goed. Of omgekeerd, dat een vrouw tegen een man zou kunnen zeggen, je mag wel blij zijn dat ik je getrouwd heb. Dan is er iets in het huwelijk niet goed, als ze zo gezegd hebben. Dat is een pariteitsverbond. En het verbond dat God met ons gesloten heeft, dat is geen pariteitsverbond, dat snapt u wel. He, dat is de hoge God met een nietig mens. En dan ook nog een zondaar. Dat is wel een heel wonderlijk verbond. Nog wonderlijker dat van Jonathan, dan dat van Jonathan met David. He. Dat is echt een heel wonderlijk verbond dat God het behaagd heeft. Een verbond met ons aan te gaan. De hoge God met een zondaar. Met een slecht mens. Want dat zijn we van nature, slechte mensen, werkelijk waar. En dan toch een verbond aangaan. Nou, hier zie je ook iets van dat vazalverbond terug in Jonathan die een verbond maakt met David. En heeft David in dat verbond bewilligd? Jazeker, daar heeft hij ook in bewilligd. Hij heeft dat verbond ook aangenomen. Hij is ook ontvangende partij geworden in dat verbond. Dat kun je verderop ook lezen als het verbond nog een keer samen vernieuwen. En als hij aan Jonathan belooft dat hij zijn huis en het huis van zijn vader niet zal uitroeien als hij koning wordt. Dat zal hij niet doen. Dat heeft hij aan Jonathan en later ook aan Saul beloofd niet te zullen doen. Hè? Dus hij is inderdaad partij geworden in dat verbond. En dat verbond heeft Jonathan ook getoond in een paar handelingen. Dat gebeurde vaak, hè. In Israël. Als je een verbond sloot, dan hoorde daar ook iets bij. Een geschenk of zo. En wat doet hij hier voor het geschenk? Geeft hij een mantel, klederen, een boog, een zwaard, een gordel? Nee, dat staat er niet. Dat had wel gekund, hè, dat hij dacht bij zichzelf van, ah, dit is zo'n arme jongen, die komt van het veld. Die zal ik eens een mantel geven. En wat kleren, en wat fatsoenlijke kleren. En die zakken ze een zwaard geven, een boog, een pijl en boog. En ook nog een gordel. En ja, dan ziet hij er tenminste een beetje uit, hè. Want ja, hij heeft toch wel eventjes die reus Goliath verslagen. Dus hij moet er wel beter uitzien als dat hij nu is, hè. Maar dat staat er niet. Hij gaf hem zijn mantel. Zijn kleding. Zijn boog. Zijn zwaard. Zijn gordel. Hij gaf het dus van zichzelf weg. Hij deed het af en hij gaf het aan David. Hij deed echt een stap terug. Hij wilde daarmee zeggen, het koningschap zal van u zijn. Zoals hij later zal zeggen, en ik zal de tweede zijn in uw rijk. Zover is het helaas niet gekomen. Want hij is gesneuveld op het gebergte van Gilboa. Hij in dezelfde strijd als waarin ook zijn vader Saul gesneuveld is. En dus zover is het niet gekomen. Maar dat was wel Jonathans bedoeling, de tweede te zijn. Hij liet David voor. En dat bleek nou vooral in dat geven van die gordel. Moet het even zien in die tijd. Hè. Zijn kleed, hè. Zijn klederen, zijn mantel, zijn boog, zijn zwaard. Maar ook zijn gordel. En de gordel was in die tijd, de versieringen die aan zo'n gordel waren, waren het teken van je hoogheid. Dus die van Jonathan, die moet inderdaad er keurig en netjes hebben uitgezien. Hè. Hij moet er veel dingen aangehangen hebben, veel wat blinkt. Hè. En ja, zo'n gordel, een opvallend ding, hè. Dat is je teken van jouw waardigheid. Zo wordt in de Bijbel het woord gordel vaak gebruikt als een teken van waardigheid. Ik denk niet dat David die aangedaan heeft overigens. En ook die klederen niet. Want dan had je natuurlijk bij Saul al meteen de poppen aan het dansen. En dat zal die vast niet hebben gedaan. Maar hij heeft ze wel in ontvangst genomen. Maar Saul mocht ze niet zien. En die mocht ook niet weten dat Jonathan dit gedaan heeft. Zeker niet, hè. Maar het gaat er maar even om, gemeente. Waar liefde is, daar cijfer je jezelf weg. En die liefde is uit God. Wie lief heeft, is uit God geboren. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, zegt de schrift. Wedergeboren tot ongeveinsde broederlijke liefde. Dat mocht van Jonathan gelden en dat mocht ook van David gelden. En die liefde, ach, die mocht wel wat meer gevonden worden. Ook in de kerk van heden. Die liefde, hè, dat twee zielen aan elkaar gesnoerd worden. Door wie? Door God. In dat gezamenlijke geloof. In datzelfde vertrouwen dat Jonathan had op God. En dat David had op God. Zo werden ze aan elkaar vastgesnoerd door de band der liefde. Ja, dat mocht in de kerk wel wat meer zijn. En dat mocht ook in iedere gemeente wel wat meer zijn. Hè? Die hechte band, die geloofsband. Hè? Die band van de wedergeboorte tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo noemt Petrus dat, hè? In zijn eerste zendbrief. Hè? Wederom geboren tot ongeveinsde. Dus zonder te huichelen, ongeveinsde broederlijke liefde. Zo was het bij Jonathan en David. En zo zij het ook bij ons. En laten we daarnaar staan elkander vurig liefde hebben. En dat de Heere dat ook maar vaak mag doen. Dat die twee mensen meerdere aan elkaar verbindt. In diezelfde liefdeband die we tussen Jonathan en David hier zien. Heel erg mooi dat dit ook in de Bijbel staat. Zo kan het ook nog wel eens een keertje zijn. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis ook tezamen wonen. Staat er in de Psalm 133. Ook tezamen wonen. Waarom staat er dat woordje ook bij? Zo kan het ook nog wel eens zijn. Zo is het vaak niet. Maar zo kan het ook wel eens zijn, ja zeker, en dat is goed en liefelijk. Nou, dat ziet u in deze geschiedenis, hoe goed en liefelijk het is als wij een stap terug zetten. He? voor die ander om die voor te laten gaan. Dat is jezelf verloochenen. Dat is jezelf verloochenen dat het de ander uitnemender achten dan jezelf. En wie moeten wij het uitnemendste achten? Ja, dat is natuurlijk de grote zoon van David. Dat snapt u. Die moeten wij het uitnemendste achten. Daar moeten we wel heel veel passen voor terug om hem voor te laten gaan. He, want Christus moet ons alles zijn. He, zijn gordel te ontvangen. Ja, dat is de hoogste eer die er is. Dat is een genade. Een grote genade. Hè? Straks zullen al Gods kinderen witte klederen dragen in de hemel. En ze zullen ook zo'n blinkende gordel hebben. Zoals de priesters die aan hadden in de tempel. Hè? Zo'n gordel. Een gordel van eer en van genade. Ja, en dat is dan Jonathan. Dat is de zoon. Maar nou de vader. Saul was goed begonnen. Heel goed begonnen. Hij was nederig. Toen hij gekozen werd, weet wel, verborg hij zich tussen de pakken. Hij was nederig. Toen hij gezalfd was, toen kwam hij profeten tegen. En toen was hij ook onder de profeten. Is Saul ook onder de profeten? Hij profeteerde ook. En hij had ook wel geloofsmoed toen hij Jabes en Gilead moest bevrijden van de Ammonieten. Die zouden hen het rechter oog uitsteken, weet u wel. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Dat is goed begonnen. Hij had inderdaad gaven van de geest. Gaven van Gods geest. Maar dat is niet genoeg. Gaven van Gods geest te hebben, dat is niet genoeg. Biliam had ook gaven van de geest om te profeteren. Die profeteerde zelfs van de komst van Christus. Er zal een ster gaan opgaan in Jacob. Maar hij was geen kind van God. De geest woonde niet in hem. En er staat in het Nieuwe Testament dat er ooit op de jongste dag zullen zijn die zeggen, gij hebt in onze straten hebt gij geleerd en wij hebben in uw naam vele duivelen uitgeworpen. He, dus er zullen mensen zijn die zullen zeggen van, ja nota bene, we hebben in de naam van de Heer Jezus duivelen kunnen uitwerpen. Ja, dat is ook een gave van de geest. Zeker waar. Maar dat is nog wat anders dan dat de geest van God in je woont. Dat maakt je tot een kind van God. Als de geest van God in je woont. Moet eens opletten hoe vaak dat Paulus daarover spreekt in zijn brieven. De geest die in ons woont. Dat is meer dan alleen maar gaven hebben. Want die zeggen nog niet dat je een kind van God bent. Hè? Dat is nog niet zaligmakend. Hè? Zaligmakend is het als de geest woont in je hart. In de kamer van je hart. En dat was bij Saul niet het geval. Dat bleek al spoedig. Dat bleek al toen hij op Samuel moest wachten om te offeren. Hij kon niet wachten. Hij had geen geloof. Hij had echt geen geloof om op Samuel te wachten. Hij ging zelf het altaar op. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden, zei Samuel. Het bleek ook kort daarna, toen de Filistijnen binnenvielen. Hij bleef maar zitten onder zijn boom. Ja, Jonathan, in die hoogte op, maar Saul zat te niksen. Die zat gewoon te niksen. En al zijn soldaten liepen bij hem weg. Hij had geen geloof. Hij had geen grammetje, geen druppeltje. Waarachtig geloof. En als je de Amalekieten moet uitroeien, dan laat hij ze lezen. Nota bene, niet allemaal, maar een deel ervan laat hij lezen. Hij is de stem van de Heere niet gehoorzaam. Nou, dan heb je geen geloof. Dan woont niet de geest van God in je. Dan gaat de geest van God, voor zover die op je was en met bepaalde gaven je voor, van bepaalde gaven je voorzag, en dat was bij Saul het duch. Zo geweest, hè? Dat was bij hem zo geweest. Dan gaat de geest van je weg. Als hij niet in je woont, gaat hij weg. En dan blijft het huis leeg achter. En wie komt er dan in? Wat heeft Jezus daarvan gezegd? Dan komen er duivelen in, erger dan de eerste. En dan wordt het einde van die mens erger dan dat het eerste was. Hè? Dat zegt de schrift, dan komt de boze geest Gods over Saul. En dan is die niet meer om te genieten. Dan kun je niet meer met hem omgaan. Dan is het een onbetrouwbaar man geworden. Een volstrekt haatdragend en onbetrouwbaar man. Wat een verschil met Jonathan. Wat een verschil. Jonathan had ook wel jaloers kunnen worden op David. Dat David eigenlijk meer gedaan had dan dat hij zelf gedaan had in het slaan van de Filistijnen. David had een voortreffelijker werk verricht dan Jonathan. En daar kan je wel jaloers worden van, dat ik dat niet gedaan heb, dat hij dat nou net moet doen. Ja, nou goed, jaloers. Nou, Saul werd inderdaad jaloers. Een boos oog noemt de Bijbel dat, hè? Een boos oog, dat is jaloezie. Komt ook nog in het Nieuwe Testament voor. Als je oog boos is, dan is je gehele lichaam boos, zegt de Heer Jezus, hè? Dan ben je een jaloers mens. En dat is inderdaad Saul geweest, die boze geest, hè? Die boze geest. Ja, als die op je is, hè? Ja, dan ga je van alles en nog wat uithalen. Dat kunnen we inderdaad uit het hele verdere leven van Saul wel zien. De Bijbel zegt zelfs dat iemand die de geestesgaven gehad heeft, bepaalde geestesgaven, en dan vervolgens afvalt, dat staat in de brief aan de Hebreeën, het is onmogelijk zo iemand nog terug te brengen tot bekering. Dat is onmogelijk om dat te doen. Hebreeën 6 staat dat, hè? Mensen die de gaven van de geest gesmaakt hebben, de smaak van de toekomstige dingen, staat dat, hè? En ze vallen af, dan kun je ze niet vernieuwen tot bekering. Nou, Saul is ook niet vernieuwd tot bekering. Het is van kwaad tot erger gegaan. Dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. En dat is dus wel een waarschuwing voor ons, lieve mensen. Je moet niet op een bepaalde geestesgave afgaan, een bepaalde gave van kennis, of een bepaalde gave van goed te kunnen spreken, of dat soort dingen, hè. Of jullie hebben eens een keer iets meegemaakt, wel eens een keer een psalmversje dat tintelde in je hart, en je hebt wel eens een keer een nachtje wakker ergens over gelegen, hè. De geest van God moet in je wonen. En die woont in ieder die tot Christus is gekomen. Ieder mens die tot Christus is gegaan met zonde en schuld, die heeft de geest van God. Het is onmogelijk Christus te hebben en de geest te missen. Dat is onmogelijk. En als je nooit tot Christus bent gekomen, ja, dan kun je wel bepaalde gaven hebben. En dan kun je wel zeggen, ja, die zijn van de Heilige Geest. Dat zijn ze dan ook wel. Maar de geest woont dan nog niet in jouw hart. En daar moet die zijn, in jouw hart. En daar is het geloof de vrucht van. Daar is de bekering de vrucht van. Daar is de gehoorzaamheid de vrucht van. En dat alles heeft bij Saul ten eenenmale ontbroken. Het is nooit tot bekering gekomen. Dat kan ook niet, zegt Hebreeën 6. Hij heeft nooit aan God gehoorzaamd. God niet lief gehad. God niet geloofd. Integendeel, het ging van kwaad tot erger, totdat hij bij de waarzegster, de Endor, terecht is gekomen. Dat was zijn einde, dat hij daar terecht kwam, bij de waarzegster van Endor. Ja, dat is begonnen toen de meisjes zongen. Was in Israël de gewoonte, hè, als je, dat trouwens bij andere volken ook wel, als je in de krijg, in de oorlog gewonnen had, een belangrijke overwinning behaald. Ik kwam terug, dan werd je binnengehaald met gejuich. Dan kwamen de meisjes, hè, in rijdans en ze zongen. Ze zongen jou tegemoet. En zo gebeurde het ook met David die terugkwam. Saul heeft zijn duizenden verslagen, zongen de meisjes. David zijn tienduizenden. Oei, oei, oei. Hij werd door een west gestoken. Zo. Oei, mij maar 1000 gegeven. En David 10.000. 10 keer zoveel. Ach, gemeente, als ik heel eerlijk moet zijn, dan zeg ik van het was eigenlijk nog veel wat ze aan Saul gaven, die 1000. Want die 1000 had hij lang niet verslagen. Lang niet. Hij had gewoon niks gedaan. Helemaal niks gedaan. In de strijd tegen de Filistijnen, helemaal niks. Hij had geen rammetje geloofd, dat zei ik wel. Hij zat onder zijn boom te niks. Puur te niks. En ook in het Eikendal heeft hij niks klaargemaakt. Helemaal niks klaargemaakt. Hij liep maar wat rond, maar hij kon niks klaarmaken. Dat is een man zonder geloof. Dat is erg. Dat is heel erg. En ik kan het niet hebben. Ik kan het niet hebben, hè. Als David dan de 10.000 toegerekend krijgt. Ja, David was dat inderdaad wel waard, ja. Die had toch een Goliath verslagen. Die had al meerdere overwinningen behaald op de Filistijnen. Ook net nog weer, hè. Ook nu heel kort geleden had hij nog weer een overwinning op de Filistijnen behaald. Want in het begin was Saul David nog wel eventjes wat dankbaar. Toen heeft hij hem nog bevorderd tot krijgsoverste in het leger. Nee, dat was Abner natuurlijk, krijgsoverste. Maar toch een belangrijke militaire functie had hij van Saul gekregen. En hij mocht in het paleis blijven. Hoefde niet meer naar zijn vader terug in Bethlehem. Hè. Dus eventjes heeft hij hem wel begunstigd. Maar toen die meisjes eenmaal zongen, toen was het over. En uit. Toen kwam een kwade geest in hem. Ja, die was al op hem. Maar ook een kwade geest jegens David. Hij gaat straks koning worden. Hij gaat straks koning worden in mijn plaats. Heb ik het al niet gedacht? Nou zie ik het. Nou zie ik het. Ze hebben David de 10.000 gegeven. Dat is de man van het volk. Straks zullen ze hem koning maken en dan laten ze mij zitten. Dan schepen ze mij af. Zo zal het gaan. Had Samuel al niet tegen hem gezegd dat God zich een andere man had uitgekozen. Een man naar zijn hart. Beter dan Saul. U vraagt zich misschien af, maar waarom heeft de Heere God dan ooit Saul koning gemaakt over Israël? Als hij zo'n slechte koning was, waarom heeft hij hem dan eigenlijk verkozen, zelf aangewezen, zelf door Samuel laten zalven? Hoe kan dat dan? Ach, gemeente, dat is heel eenvoudig. Dat heeft de Heere gedaan om het volk te laten voelen dat ze een verkeerde keuze hadden gemaakt. Door een koning te kiezen. Daarom is die eerste koning zo'n wreedaard geweest. Zo'n koning die het volk niet echt diende, maar het volk liet dienen, hem liet dienen. He, dat was zo. Dat had Samuel ervoor gewaarschuwd. En dat hebben ze moeten voelen, dat hebben ze moeten voelen. Die eerste koning die ze kregen. Die diende het volk. Die had het volk niet lief, maar was een tiran. 600 man was er al bij David in de spelonk van Adullam. Die het onder de regering van Saul niet konden uithouden. 600 man had David bij zich. Allemaal mensen die gevlucht waren voor Saul. Voor de tirannieke bewind dat Saul voerde. Jazeker. En de Heere God heeft het volk zo laten voelen. Maar dat even terzijde, gemeente. Nu is de jaloezie, de afgunst en de wangunst in het hart van Saul. En ja, hoe staan wij nou tegenover de grote zoon van David? We hebben het over David, maar er komt nog een David. Dat zeggen de profeten, straks komt er nog een David. Eentje aan David gelijk. De Davids zoon, he, heel wat profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, ook Hosea hebben dat uitgesproken. Eens komt er een nieuwe David en die zullen ze dienen, he, die zullen ze gaan zoeken. De kinderen Israëls ook, die zullen die David gaan zoeken, daar wachten we nog op. Daar wachten we nog op dat de Joden dat uiteindelijk ook zullen doen, he, die zoon van David zoeken. Maar nou even is de vraag aan ons. Lijken we nou meer op Jonathan? Of lijken we nou meer op Saul? Zo vader, zo zoon, dat gaat hier niet op. Twee heel verschillend. Maar waar lijken wij nou? Als het gaat om de Christus, die ons altijd alleen maar goed heeft gedaan. En zoals David Saul al altijd alleen maar goed heeft gedaan. Nooit enig kwaad. En we zongen er al van in de psalmen. Hè? Kwaad voor goed verwonden. Alleen maar goed had hij gedaan. Hij had de Filistijn verslagen. Hij had ook Saul uit de hand van de Filistijnen gered. Zo ligt het toch immers gewoon. Dat heeft David in de kracht van de Here mogen doen. En waar is nou de dankbaarheid dan? Heeft hij u kwaad gedaan dan? Nee toch? Alleen maar goed. Alleen maar goed. En wat vergeldt u hem nu? Vergeldt u hem nu liefde, hartelijke liefde? Liefde vanuit God. Om wie hij is en om wat hij gedaan heeft. Goed gedaan, zo ging hij rond 3 jaar lang over de aarde, genezende alle kwaal onder het volk, enkel goed gedaan, tot op het kruishout toe, enkel goed gedaan. Hij heeft ons het heil verworven. Hij laat ons het evangelie prediken tot op de dag van vandaag toe. Wat heb je eigenlijk over hem te klagen? Enkel goed gedaan, en wat vergelden wij hem nu? Lijken we nou op Jonathan? Die zegt, gaat u maar voor tegen David. Laten we de Heere voorgaan in ons leven. En wij in de achterhoede achter hem aan. Geven wij hem plaats in ons leven, hebben we dat geleerd. Hem de eerste plaats te geven in ons leven. Hebben we dat geleerd om dat te doen? Of staan we zelf nog voorop? Zelf nog baas? En willen we dat ook koste wat het kost vasthouden? En hebben we diep in ons hart een hekel aan die Jezus? Een hekel aan hem. Dat zullen we niet altijd uitspreken, natuurlijk niet. Maar er zijn harten ook van kerkgangers die vol van wrevel zitten. Van afkeer, van weerzin als het om hem gaat. Die zijn er. Want dat is van nature namelijk in een mens zo. En allen die niet op Christus zijn gekomen, allen die niet hun zonde bij hem hebben gebracht, allen in wie de geest van God is niet woont, ja, die hebben ten diepste vijandschap tegen genade, vijandschap tegen God en vijandschap tegen zijn Christus. Dat is toch werkelijk waar. Of we lijken op David, op Jonathan, of we lijken op Saul, één van beiden. Je kunt niet op de vader en de zoon allebei tegelijk lijken. Je lijkt op de een of je lijkt op de ander. Of het genadewerk van God blijkt in geloof, hoop en liefde. Voortkomend uit de geest die in je woont. Of bitterheid. Een wortel van bitterheid die in je opkomt. En die veel beroerte brengt, staat er ook weer in de brief aan de Hebreeën. Dat er onder u toch niet een wortel van bitterheid zal zijn, die opspruit en die beroering zal maken. Dat moet niet zijn. En die was er wel. Die was er wel bij Saul. Jazeker. Die was er heel erg zelfs. Een wortel van bitterheid die opging. En heel wat beroering heeft veroorzaakt. Ga nou toch eens naar huis en vraag het u zelf eens in alle eerlijkheid straks af. Op wie lijk ik nou eigenlijk dan? Op Saul? Of mag ik op Jonathan lijken? Een groot verschil. En als het eerste nog zo is, dan zou ik me maar spoedig achteruit gaan. Om hem voorrang te geven in je leven, want je staat jezelf nog in de weg, hè. Dan mag je wel ernstig vragen aan God om alstublieft, hè, met de kracht van zijn geest geloof, hoop en liefde in je te werken. Deze 3 en de meeste daarvan, dat is de liefde. Je ziet het in het verdere leven van Saul. Straks probeert hij David aan de wand te spitten. En dan mag hij met Merab trouwen, zijn oudste dochter, terwijl in het Eikendal gezegd was, wie de reus verslaat, die mag de schoonzoon van de koning worden. Dus er had David sowieso al recht op. Sowieso al recht op. Maar, ja, dat was Saul kennelijk vergeten. Ja, vergeten, nee, vergeten niet. Hij kwam zijn belofte niet na. Zo was het gewoon. Zo was het gewoon. En toen hij Merab krijgen zou, moest hij eerst gaan vechten. Nog een keer gaan vechten tegen de Filistijnen. Want hij dacht bij zichzelf, dan zal hij misschien in de strijd omkomen en dan ben ik van hem af. Dan hebben de Filistijnen hem gedood. Dan heb ik het niet gedaan. En toen David toch terugkwam en de overwinning had behaald. Ja, toen was Merab inmiddels aan een ander gegeven. Het lijkt Laban wel, wat gesjoemel met zijn dochters. Met Rachel en Lea. En ziet, het was Lea. Het lijkt Laban wel. Hè. Nou, zo is Saul toen ook te werk gegaan. En ja, dan mag hij uiteindelijk met Michal trouwen. Michal had David lief. Ja, en dan moet hij eerst weer 200 voorruiden van de Filistijnen gaan ophalen. Dus 200 Filistijnen verslaan. En zij zijn de onbesnedenen, hè. Dan hun voorhuiden meebrengen. Ziet u, gemeente? Ziet u in wat voor een onmens je veranderen kunt? Als de geest van God niet in je woont. Want houd er rekening mee, hoor. Er zijn veel geestelijke boosheden in de lucht. En als er een huis leeg staat, waar de geest van God niet in huis niet woont, dan komen ze maar al te graag binnen. Al te graag. En het laatste van die mens, wat een woord heeft. Het laatste van die mens zal erger zijn dan het eerste. Dan gaat het van kwaad tot erger. Wees gewaarschuwd. Rust niet totdat je Christus kent. En dan heb je ook, ik zeg het je, dan heb je ook de geest van Christus. Die in je woont, die in je werkt. En die gaat nooit meer weg. Die gaat nooit meer weg. Daar kan geen boze geest tegenop. Probeer het wel. Maar het lukt hem niet. Dat gaat nooit meer weg. Geloof, hoop en liefde. Zoals die twee samen gesnoerd werden. Door de band van de liefde. Dat is Gods band. Die ze samen bond, Jonathan en David. Dat is liefelijkheid. En die mogen veel ook bij ons worden gevonden. Amen.